De Opgejaagde is de titel van een zevendelige radio- en podcastserie gemaakt door Lydia Tuinman voor Drenthe Toen. Het gaat over de 16 Joodse onderduikers die dankzij de inzet van een groep Falter verzetsmensen de oorlog overleefden. In dit zevende en laatste deel van de serie duiken we dieper in het verhaal van Jan Hendricks. Een man wiens moed en opofferingsgezindheid tijdens de Tweede Wereldoorlog onderbelicht bleef. Onterecht onderbelicht, zegt onderzoeker Johan Witthaar uit Emmen. Terwijl de naam Bertus Seyfat velen bekend in de oren klinkt, is Jan Hendricks een naam die tot voor kort nauwelijks herkend werd.
Wat is er vervolgens gebeurd? Want Bertus die is al een paar keer gearresteerd geweest, gevangen gezeten, weer thuisgekomen. Maar deze keer loopt het anders.
Ja, nou ja, dat klopt. Bertus Seyfat die werd uit zijn huis gesleurd, op de grond gelegd. En op een gegeven moment werd hij dus meegenomen naar achteren door een hele groep Duitsers. En uiteindelijk werd er nog geroepen van, zwei is genoeg. En toen zijn twee Duitsers, waaronder Johan Willem Schaper, de moordenaar van. En die heeft hem dus ter plekke gefusilleerd.
Gewoon de loop tegen het hoofd gezet?
De loop tegen het hoofd, zoals het ook dokter Bonnema in zijn overlijdensbericht heeft vastgelegd. Dus niet op de vlucht.
Dat is ook iets wat jij hebt uitgezocht?
Ja, kijk, zo'n heel dossier bevindt zich, kun je doorzoeken in het Nationaal Archief. Daar hebben ze een afdeling, dat heet CABR. Centraal Archief Bijzondere Registratie. Dat is een archief voor alles waar een veroordeling bij geweest is, dat is daar te vinden. En dat archief is gesloten, besloten. Daar mag je niet zomaar inzoeken. Als ik onderzoek wil doen naar iemand, moet ik aantonen dat hij dood is. Dan moet ik een
akte van overlijden?
Ja, akte van overlijden hebben. Maar met de wet van privacy is het tegenwoordig nog heel lastig om dat te krijgen. Ik kan niet zomaar onderzoeken. Dan zeggen we, dat is privacy, mogen we niet geven. Dus dat is vaak het dilemma waar je tegenaan. En als je daar dan bent, dan mag je niks fotograferen, je mag niks kopiëren. Je mag het alleen inkijken, blaadje voor blaadje omslaan. En dan lopen daar een heel aantal mensen lopen er om jou heen. En die gaan kijken of jij je aan de regeltjes houdt. Dus het is een heel streng archief.
En in dat archief vond jij heel veel dingen, maar ook de executie van Bertus.
Ja, daar vind je dus zeg maar de verhoren van de mensen die daarbij betrokken waren. He, want er zijn een aantal mensen die hebben een schot gehoord. Er waren een aantal mensen in het huis van Bertus Seyfat. Uiteindelijk is Johan Schaper zelf natuurlijk ook verhoord. En zo met elkaar heb je al die verhoren. En dan komt er een uitslag. Ja.
Dan krijg je een beeld van de situatie. Ja. En hij lag er heel vredig bij.
Ja. Ja, dat zo omschrijft Abvendien dat. Ik kan me het nauwelijks voorstellen.
Uit het boek van Abvendien. Het vreselijke. Het is 27 juli 1944, 5:00 's morgens. Een overvalwagen wordt op de inrit naast het huis gezet. Straten worden afgezet en landwegen bewaakt. Voor men hem kan halen, is Bertus al buiten. Hij beseft dat ontkomen hier niet mogelijk is. Bertus wordt naar de overvalwagen gebracht. Voorin zit Appie, de veroorzaker van dit alles. Achteruit de wagen trekken ze Jan Hendricks. Zo worden Bertus en Jan met elkaar geconfronteerd, maar natuurlijk hebben ze elkaar nooit gezien. Intussen ontdekt de groep overvallers een klein hol in het bosje achter Bertus' huis, waar af en toe een buiten ons verband staande duiker sliep die bij hem op het land werkte. Laten springen, luidt het bevel. Een explosie scheurt een deken aan flarden. Dan zien ze het hele geval. Het is hoogstens 2 bij 2 meter. Bekennen alleen kan je leven redden, zo wordt Bertus gedreigd. Waar zijn ze gebleven? Maar Bertus zwijgt. Alle groepen komen onverrichterzake terug. Alles is doorzocht, maar nergens een spoor gevonden. En dan gebeurt het vreselijke. Een schot doet vrouw en kinderen die in de keuken zitten opschrikken. Dan klinken plotseling schreeuwende bevelen. De motoren worden in beweging gezet. De troep druipt af. Tegen de bosrand achter zijn huis ligt Bertus lang uitgestrekt. Op zijn gezicht is een ongekende vrede te zien. Bertus Zeevat lag dood in zijn tuin. Jan Hendricks werd naar het Scholtenhuis in Groningen overgebracht. Honderden vaderlanders werden in het Scholtenhuis eindeloos en bruut verhoord, beestachtig behandeld, gemarteld, waarna ze vaak op afgelegen plekken werden gefusilleerd. Jan Hendricks overleefde de eindeloze en brute martelingen in het Scholtenhuis zonder iets te hebben losgelaten. Op 4 augustus 1944 werd hij met als reden arbeidsverweigering op transport gezet naar kamp Amersfoort. Hier zat hij ruim een maand vast. Hier kreeg hij dysenterie. Jan Hendricks werd op transport gezet een maand later naar Neuengamme, een concentratiekamp nabij Hamburg. Daar bleef hij 14 dagen. Over zijn verblijf daar is niks bekend. Hij was er niet meer dan een nummer. Nummer 48859. In Neuengamme werd Jan Hendricks voor het buitenkamp Husum Schwezing geselecteerd. 25 september was hij een van de ongeveer 1500 gevangenen die met het eerste transport in open kolenwagons naar het subkamp Husum Schwezing werden gedeporteerd. Het extreem strenge en vrede kamp heeft slechts 3 maanden bestaan. Het was gevestigd in een leegstaand barakkenkamp aan de voormalige spoorlijn Flensburg-Husum. Het kamp was enerzijds opgericht om overeenkomstig de bedoelingen van de nazi's gevangenen uit de weg te ruimen en anderzijds om ze in te zetten voor de arbeidseinsatz. Op bijna wetenschappelijke wijze werd berekend hoeveel arbeid men uit een mens kon halen bij een minimum aantal toe te dienen calorieën, zodat beide doelen gehaald konden worden. De overlevenden zijn eensluidend over de wreedheden in Husum Schwezing. Wreedheden die Jan Hendricks zonder enige twijfel heeft meegemaakt of zelfs heeft moeten ondergaan. En dat is iets wat de Zeevatgroep en de 16 opgejaagde Joden nooit hebben geweten. Het belangrijkste tewerkstellingsproject was de bouw van de Friesenwal. Een langgerekt en uitgebreid verdedigingssysteem bestaande uit diepe antitankgrachten. Ze waren bedoeld om een landing van de geallieerden op de Duitse Noordzeekust tegen te gaan. De antitankgrachten waren kilometers lang, ongeveer 10 meter breed en 2 meter diep. Het werk werd gedaan in groepjes van 3. De eerste man beneden in de gracht schepte de kleiachtige grond omhoog naar de tweede, die het op zijn beurt naar een nog hoger staande derde moest scheppen. De man bovenaan moest de grond op een voorgeschreven manier verwerken. De onderste mannen hadden het qua werk het zwaarst. Ze stonden urenlang in de kleiachtige, zuigende grond of in het ijskoude grondwater. Niemand wilde onder in de gracht werken. De mannen bovenaan waren echter overgeleverd aan de grillen van een kapo. Jan Hendricks heeft het barbaars uitgedachte systeem van vernichtung durch Arbeit meegemaakt. Hij heeft de beulen van Husum Schwezing gekend en zal ongetwijfeld met hun wreedheden zijn geconfronteerd. Deze als sterk en markant getypeerde man maakte de ontruiming van het kamp niet meer mee. Hij overleed na 2 maanden in het kamp te hebben vastgezeten op zaterdag 18 november 1944. Als doodsoorzaak werd hypothermie opgegeven, onderkoeling. Het was een uiterst zwakke en zeer misleidende Duitse omschrijving die de waarheid verbloemde. In werkelijkheid ging het om extreme marteling en uitputting van het menselijk lichaam. In 2 maanden werd deze sterke Drent een wrak, de dood tot gevolg hebbende. Dit oorlogsverhaal is van alle mogelijke kanttekeningen en voetnoten voorzien. Maar misschien is het belangrijkste, een held wordt alsnog postuum onderscheiden.
Nou, heb jij je vastgebeten in dat verhaal van Jan Hendricks? Omdat jij vindt dat die man geëerd moet worden voor wat hij gedaan heeft. Niemand wist wat er met hem gebeurd was, dat weten we nu. Ja. En jij wilde hem toch voor het voetlicht halen. Wat heb je gedaan?
Ja, het blijkt gewoon, na de oorlog zijn alle mensen voorgedragen voor een Yad Vashem onderscheiding. En heel veel mensen van de verzetstrijders hebben ook een onderscheiding gekregen. Er zijn enkelen die hebben hem geweigerd. Ze hebben hem dus wel gekregen, maar hebben geweigerd om hem in ontvangst te nemen.
Ze vonden dat het vanzelfsprekend was wat ze gedaan hadden.
Dat het vanzelfsprekend was dat je medemensen in nood hielp. Dat is natuurlijk te respecteren. Maar het bleek ook dat er mensen waren die totaal niet gekregen hebben, ook niet aangevraagd is. Een van die mensen is dus Jan Hendricks. Daar schijnt nooit een aanvraag voor gedaan te zijn en wat dan ook. En dan denk ik, dat is toch vreemd.
Dat kruist in tegen jouw rechtvaardigheidsgevoel.
Ja, want een Yad Vashem-onderscheiding krijg je omdat je met wijsbaar, aantoonbaar ingezet hebt, met gevaar voor eigen leven, het leven van Joden te redden. Jan Hendricks heeft niet alleen met gevaar voor eigen leven zich ingezet voor de Joden, maar heeft zelfs zijn leven gegeven zonder ze te verraden. En dan ligt hij nu, want hoeveel mensen weten het, anoniem, eerloos, roemloos, in een graf, eigenlijk een massagraf, in Duitsland. En dan denk ik, deze man heeft net zoveel betekend als Bertus Sefard. Hoe kan het dan dat hij niet geëerd is? Dus ik heb 3,5 jaar geleden contact genomen met Yad Vashem. De onderscheiding aangevraagd. Nou, dat gaat dan via een hele een commissie. Je moet heel veel documenten moet je aanleveren, bewijsmaterialen. Het liefst nog getuigen vanuit de oorlog. En als de commissie dan uiteindelijk het dossier gereed heeft, dan gaat het naar een andere commissie. En die besluiten uiteindelijk of ze het dossier voldoende vinden. En dan besluit uiteindelijk een rechter erover. De rechter van ja, die besluit of hem krijgt. En ik heb inmiddels bericht gekregen, en dat heb ik nog net mee kunnen nemen in mijn boek, dat Jan Hendricks dus zijn onderscheiding krijgt. En dat zal vermoedelijk eind dit jaar zijn. En dan zal het een kleinkind zijn die hem in ontvangst gaat nemen.
Zo. Ja. Alweer zo'n kippenvelmoment, hè?
Alweer zo'n kippenvelmoment, want dit is voor mij vreselijk spannend geweest vanwege de rechtvaardigheid. Hoe kan het dat één gelauwerd wordt en wat ook, en dat andere onbekend in een massagraf ligt? Ik kan daar heel slecht tegen. Het is hetzelfde verhaal als met Aaltje Oldenburger. De man die ik gesproken heb, die heeft zijn onderscheiding ook in 1978 kunnen krijgen. Maar hij was op naam gezet van mevrouw Aaltje Oldenburger, in plaats van op meneer Aaltje Oldenburger. En toen heeft hij gevraagd of het niet veranderd kon worden. En toen kreeg hij als antwoord van nee, dat kan niet meer, want dat is het te laat voor me. Nou, heeft de auto gezegd, dan hoef ik dat ding niet. Nee. En toen ik dus met hem in contact kwam, dacht ik, dit is weer zo'n onrechtvaardigheid, dat kan niet. Het is aantoonbaar dat hij zijn onderscheiding verdient. Dus ook daar heb ik toen een onderscheiding voor geregeld. Maar ik kan slecht tegen onrechtvaardigheid.
Ja, zeg, en Jan Hendricks die krijgt dus het eerbetoon wat hij verdiend heeft, dankzij jouw inspanning. Maar de vraag van hoe kan het nou dat zo onderbelicht is gebleven? Heb je een idee hoe dat gebeurd kan zijn?
Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Het enige wat ik kan bedenken is dat ook de familie er geen behoefte aan heeft gehad om dit uitgebreid voor het voetlicht te is hij geïdentificeerd dus. En dat is doorgegeven aan de familie en aan een aantal betrokkenen. En met de vraag van, wat moet er met hem gebeuren? En toen is er dus de beslissing genomen van, laat hem maar liggen waar hij ligt. Ja. Dus hij is nooit naar Nederland teruggebracht. En misschien dat het dan anders gelopen was.
Ja, daar kan je ook niet achter kijken, hè, wat hun motivatie was. Heb je ze nog gesproken?
Nee, ik heb hun dochter gesproken. Die is inmiddels ook overleden. Zij heeft mij niet kunnen vertellen waarom. Maar dat blijkt dus uit de gegevens die ik dus uit het Nationaal Archief heb kunnen halen. Want al die documenten, die aanvragen, alles is daar gewoon traceerbaar, opvraagbaar.
Goed, hij is niet naar huis gehaald, hij is in dat anonieme graf blijven liggen. Ja. Maar hij krijgt wel het eerbetoon wat hem toekomt.
Ja, hij wordt dus, zoals het heet, postuum onderscheiden. En ik zit erover te denken om dat dan nog een keer naar Neuengamme en naar Husum toe te gaan. Omdat dan toch daar een foto bij zijn monument. Hè? Ja.
Door het boek De Opgejaagde van Johan Withaar komen alle hoofdpersonen en figuranten uit het Valterbos onderduikverhaal voor het voetlicht. Van de opgejaagde onderduikers tot de rabiate vervolgers. Van de nazi-moordenaar tot de vaderlandslievende marechaussee. Van de praatzieke verrader tot de zwijgende verzetsman. Na 12 jaar onderzoek en in ruim 300 pagina's is dit hoofdstuk van de Drentse geschiedenis uitputtend onderzocht en te boek gesteld. Dat is de overtuiging van historisch onderzoeker Johan Withaar. De vragen die nu nog niet beantwoord zijn, zullen waarschijnlijk nooit beantwoord worden, meent hij. En hoewel Johan Withaar nooit op zal houden met vraagtekens te zetten bij de feiten die voor iedereen voldongen lijken, mag hij in het geval van De Opgejaagde misschien wel genoegen nemen met een trotse terugblik op een geslaagd onderzoek.
Je luisterde naar het 7e en laatste deel van de podcast en radioserie De Opgejaagde, gemaakt door Lydia Tuinman voor Drenthe Toen. Al onze podcasts zijn te beluisteren via de diverse podcast-apps.